Goedemorgen gasten, gemeenteleden en luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zou dominee Johan Trommel uit Alphen aan de Rijn voorgaan. Velen van ons kennen hem uit de periode voordat dominee Timmerman in onze gemeente predikant werd en er een vacature was. Afgelopen dinsdag bereikte ons het verdrietige bericht dat Anneke Trommel, zijn echtgenote, op 30 april is overleden. Ze is gisteren begraven. Als het goed is, hebt u een rouwkaart ontvangen via de mail. We zijn als kerkraad geschrokken en aangeslagen door dit bericht. En we leven mee met dominee Trommel, zijn kinderen en kleinkinderen. En we zijn heel erg blij dat dominee Tom Vos uit Ede bereid is gevonden om vandaag de dienst te leiden. Van harte welkom. Er is een kijk- en luisteravontuur voor de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. En ook de tieners van tienergroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Mijn naam is Irene Brouwer, ik ben ouderling van dienst. Na afloop sta ik met dominee Vos hiervoor in de kerk. Met vragen en opmerkingen bent u en jij van harte welkom. En ook als u graag wilt bidden, dan bent u bij ons welkom. Dat kan in de stilteruimte achter in de zaal. Organist is Jaap Mulder vanmorgen en ook de band zorgt voor muzikale begeleiding. En we zingen nu eerst opwekking 181, majesteit. Na een moment van stilte belijden we onze afhankelijkheid van God en daarna horen we zijn groet. En vervolgens zingen we uit opwekking 369 door uw genade. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst. Thank you.
Goedemorgen. Zullen we nu een moment stil zijn voor onze God? En dan willen we deze dienst in zijn handen leggen. Door uit te spreken dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw is. Wat hij begon, zal hij voltooien. En hij wil ons graag ontmoeten, ook vanochtend weer. En daarom genade is er en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Door zijn genade mogen we binnengaan. Jullie mogen straks naar je eigen bijeenkomst. We zingen eerst nog speciaal voor jullie en met jullie een lied. Heer, u kent mij als geen ander. Vrijheid. We mochten het gisteren weer vieren. Ik heb mij laten vertellen door een organisatie die zich daar heel intens mee bezighoudt, International Justice Mission, dat er vandaag in de wereld meer mensen, soms hele generaties tegelijk, in slavernij vastzitten dan ooit eerder. Je zult maar vastzitten. Gevangen zitten. In wat voor vorm van slavernij dan ook. En dan ook het besef soms, en heel vaak is het zo, niemand weet hiervan. Niemand die zich om mij bekommert, weet hiervan. Komt niet in de krant. Wat is het dan belangrijk? Als zo iemand een kaartje krijgt, bijvoorbeeld via Amnesty. Ik weet dat je er bent. Wat is het dan belangrijk dat er een organisatie, dat er organisaties zijn die zeggen, wij weten van je. Je bent niet vergeten. En we doen alles eraan om je te vinden en je te bevrijden. Dat maakt zo'n verschil. En eigenlijk is dat het evangelie. Onze God die tegen ons zegt, ik weet ervan. Ik weet waar je in zit. En ik doe er alles aan om je te bereiken en je te bevrijden. En wij mogen daarin meedoen. Als bevrijde mensen van deze God. De profeet Jesaja mocht het al aan het volk van God voorhouden. Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad en je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit en de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept, als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt. Dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. En je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. En we mogen nu samen naar God toe gaan in ons lied en zeggen, Heer, geef vrede. Rechter, geef bevrijding. Zullen we God vragen om zijn zegen over ons samen zijn vanmorgen? Machtige God, lieve Vader in de hemel. We hebben gezongen over uw majesteit. Uw heerlijkheid. En we danken u dat u ons in de natuur vanmorgen en ook de hele afgelopen week hebt laten zien dat u een God bent van majesteit en heerlijkheid. Hoe het nieuwe leven weer tevoorschijn springt. Aan de bomen, de struiken, de bloemen, de jonge dieren die weer geboren worden. Het is zo waar. Als uw Heilige Geest waait over een aarde die doods lijkt, dat dan het nieuwe leven komt. We danken u dat u een God bent waar we van kunnen genieten. En dat u wat u laat zien in de schepping ook nog maar een voorproefje is van wat er komen gaat. En dat het iets vertelt over wie u bent. Een God van leven. Een God van blijdschap. Een God van uitbundigheid. God die het leven hartstochtelijk lief heeft. En een God die het geeft. Omdat u bent wie u bent. Een God van liefde en genade. Een bron van alleen maar goedheid. We loven u, we prijzen u, we danken u dat we u zo mogen kennen. Dat u een God van genade bent. Dat u uw zon laat schijnen over goede en slechte. Zo bent u. Maar we hebben ook over u gezongen als dat u de rechter bent. Want Heer, hoe mooi de wereld ook kan zijn. Er is ook zoveel duisternis en zoveel onrecht. Zoveel afgrondelijke bitterheid en wanhoop voor zovelen in deze wereld. Dan danken we u dat u het er niet bij laat zitten. En dat we u ook mogen ontmoeten als de God die orde op zaken stelt. Omdat u het leven zo hartstochtelijk lief hebt, haat u ook alles wat dat leven stuk maakt. We danken u dat we u ook zo mogen kennen. Maar we bidden u, wilt u dan ook alstublieft naar ons toe en naar deze wereld toe blijven komen, ook in uw genade. Ook als u dingen op orde brengt. Ook als dat soms met harde maatregelen moet gebeuren. Als u moet breken om te redden. Gedenk dan ook daarin aan uw genade. En Heer, dat verlangen we toch eigenlijk ook het telkens weer het allermeest. Dat we u mogen kennen in uw liefde. En we danken u voor de Heer Jezus die ons dat heeft laten zien. Die u bent. Wilt u zo naar ons toekomen ook in deze dienst. Met uw blijde boodschap. Maar ook wilt u orde op zaken stellen, ook wat er in ons leven scheef is. Of ook als we persoonlijk met onvrijheid te maken hebben, in wat voor vorm dan ook, dat we vastzitten, of dat we er niet eens over durven of kunnen spreken. Heer, u kent ons. Bevrijd ons. En geef dat we ook als uw gemeente een gemeente mogen zijn die uw bevrijding in woorden en daden laat zien. In hoe we met elkaar en met de mensen om ons heen omgaan. Wilt u uw koninkrijk van gerechtigheid, vrede en blijdschap ook in ons midden en door ons heen laten geschieden in deze wereld. En Heer, zo bidden we u dat niet alleen voor ons zoals we hier samen zijn, maar voor uw gemeente, voor uw kinderen, waar ze ook vandaag weer samenkomen om uw naam aan te roepen. Om uw koninkrijk en uw gerechtigheid te zoeken. In Jezus' naam. Amen. We luisteren naar de geschiedenis van 1 Koningen 21.
Enige tijd later gebeurde het volgende. De Jezreeliet Naboth had een wijngaard die grensde aan het paleis dat koning Achab van Samaria in Jezreel bezat. Sta maar uw wijngaard af, zei Achab tegen Naboth. Hij ligt naast mijn paleis, ik kan hem goed gebruiken om er groente op te verbouwen. Ik zal u een betere wijngaard voor teruggeven, of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijs ervan in zilver uitbetalen. Maar Naboth zei tegen Achab: de Heer verhoede dat ik de grond die ik van mijn voorouders heb geërfd aan u zal afstaan. Achab ging terug naar zijn paleis, woedend en terneergeslagen, omdat Naboth tegen hem had gezegd dat hij hem de grond die hij van zijn voorouders had geërfd niet zou afstaan. Hij ging op zijn rustbed liggen, met het gezicht naar de muur, en weigerde te eten. Toen kwam zijn vrouw Isabel naar hem toe en vroeg: wat is er gebeurd, dat je zo mismoedig bent en niet eten wilt? Ik heb met de Jezreeliet Naboth gesproken, antwoordde hij. Ik heb hem gevraagd mij zijn wijngaard te verkopen. Of, als hij dat liever had, kon hij er een andere wijngaard voor terugkrijgen. Maar hij weigerde zijn wijngaard aan mij af te staan. Daarop zei Isabel: wat? Jij bent toch de koning van Israël? Sta op en eet wat, dat zal je goed doen. Ik zal ervoor zorgen dat jij de wijngaard van Naboth krijgt. Uit naam van Achab schreef Isabel brieven, verzegelde die met koninklijke zegel en stuurde ze naar de oudsten en aanzienlijksten in de stad waar Naboth woonde. In die brieven stond het volgende: kondig een vastendag af en zet Naboth vooraan wanneer het volk samenkomt. Laat dan twee mannen die nergens voor terugdeinzen tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Daarop moet u hem buiten de stad brengen en stenigen. Naboths stadgenoten, de oudsten en aanzienlijksten van zijn woonplaats, deden wat Isabel hun had opgedragen in de brieven die ze had gestuurd. Ze kondigden een vastendag af en lieten Naboth vooraan zitten toen het volk samenkwam. Twee mannen namen tegenover hem plaats en beschuldigden hem ten overstaan van het volk, van godslastering en majesteitsschennis. Daarop werd hij buiten de stad gebracht en gestenigd. Ze stuurde Isabel bericht dat Naboth door steniging ter dood was gebracht. Toen Isabel hoorde dat Naboth dood was, zei ze tegen Achab: je kunt de wijngaard die de Jezreeliet Naboth je weigerde te verkopen in bezit nemen. Want Naboth leeft niet meer, hij is dood. Toen Achab hoorde dat Naboth dood was, ging hij naar Jezreel om de wijngaard van Naboth in bezit te nemen. De Heer richtte zich tot de Tisbiet Elia met de woorden: kom, ga Achab, de koning van Israël, tegemoet. Hij is uit Samaria naar de wijngaard van Naboth gekomen om die in bezit te nemen. Zeg tegen hem: dit zegt de Heer. Je hebt een moord gepleegd en je het bezit van een ander toegeëigend. Zeg hem ook, dit zegt de Heer. Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt, zullen ze ook jouw bloed oplikken. Toen Agab Elia zag, zei hij, mijn vijand heeft me dus weer weten te vinden. Ik heb u gevonden, antwoordde Elia. U hebt u ertoe geleend iets te doen dat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom breng ik onheil over u. U zult worden weggevaagd en alle mannelijke leden van uw koningshuis, van hoog tot laag, zullen worden uitgeroeid. Omdat u de Heer hebt getergd door de Israëlieten aan te zetten tot zonde, zal het uw familie vergaan zoals het de familie van Jerobeam, de zoon van Nebat, vergaan is. En de familie van Baza, de zoon van Achia. En over Isabel heeft de Heer gezegd, de honden zullen Isabel opvreten onder de stadsmuur van Israël. Wie van de familie van Agab in de stad sterft, zal door de honden worden opgevreten. En wie sterft in het open veld, zal worden opgevreten door de vogels. Inderdaad, niemand heeft zich er meer dan Agab op toegelegd te doen wat slecht is in de ogen van de Heer. En het was zijn vrouw Isabel die hem daartoe aanzette. Het was gruwelijk, zoals hij afgoden vereerde naar het voorbeeld van de Amorieten, die door de Heer voor de Israëlieten waren verdreven. Bij het horen van deze woorden scheurde Agab zijn kleren. Hij trok een boetekleed aan, dat hij op zijn blote lijf droeg en waarin hij ook sliep. Hij vastte en gedroeg zich ook verder zeer berouwvol. De Heer richtte zich tot Elia met de woorden, heb je gezien hoe Agab zich voor mij vernedert? Omdat hij berouw toont, zal ik het onheil over zijn koningshuis niet tijdens zijn leven voltrekken, maar tijdens het leven van zijn zoon.
Zullen we straks als antwoord op het evangelie zingen? Gezang 279, vers 1, 4, 5 en 7. Het duurt niet lang meer tot de tijd van Christus aan zal breken en hij in grote heerlijkheid het oordeel uit zal spreken. Het ligt er zo mooi, Jisrael. In die vlakte waar het groen is, waar de wijngaarden ook vandaag in Israël kunnen groeien en bloeien. Het was veel prettiger om daar in de hitte van de zomer te zijn daar dan hoog in de residentie Samaria, waar koning Agab zijn echte presidentie of zijn koninklijke paleis had. In Jisrael was die eigenlijk, burger onder de burgers, boer onder de boeren. Jisrael kon weer rustig slapen. Een levensgevaarlijke bedreiging was afgewend. Want een rotte plek in de samenleving, Nabot, en een groot gevaar voor het hele volk was gepakt, was veroordeeld en was terechtgesteld. Hij samen met zijn zonen, dat ook zijn zonen mee veroordeeld en terechtgesteld zijn, kun je lezen in 2 Koningen 9. Rustig slapen. Als het nou eens onschuldig bloed was dat hier is gevloeid. Als het nou eens geen eerlijk proces was geweest, maar een moordpartij. En onschuldig bloed zwijgt niet. Onschuldig bloed blijft roepen vanaf de aardbodem. roept om vergelding. En als er dan toch een God bestaat die zich juist daar op toelegt om te vergelden, om recht te spreken en recht te doen, dan roept onschuldig bloed om het ingrijpen van deze rechtvaardige God. Wie kan er dan nog rustig slapen? Wie kan er rustig slapen? Want onze aardbodem is doordrenkt van onschuldig bloed. Wij hebben in de afgelopen dagen weer het bloed herdacht dat gevloeid is in die vreselijke tijd van de Tweede Wereldoorlog en bezetting. Wat is het belangrijk dat we daar niet overheen leven? Dat we dat niet vergeten. Die ontketening van satanisch geweld midden onder ons. En dat we met iedereen uitroepen: dit mag nooit meer gebeuren. Maar wat is dat zwak? Dit nooit meer, want het is gebeurd. En het gebeurt vandaag nog altijd in deze wereld. Het is gebeurd. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Dat toch midden in een christelijk Europa ruim 6 miljoen Joden zijn vermoord. En als er een God is, hoe heeft hij dit dan kunnen laten gebeuren? In de geschiedenis van Naboth worden wij bij deze vragen bepaald. Bijvoorbeeld, waarom werd Elia pas gezonden naar Ahab nadat het te laat was? En het antwoord daarop is: kennelijk gaat de Heer zo met ons mensen om. Kennelijk neemt hij ons als mensen zo serieus en neemt hij onze persoonlijke verantwoordelijkheid zo serieus dat hij ons als mensen zelf onze keuzes laat maken en daar niet altijd op interveneert en dat niet voorkomt. Met alle gevolgen van dien, zeker. Eén ding krijgen we uit deze geschiedenis wel heel duidelijk mee, en dat is dit: hoe hoog onze God dit opneemt. Onrecht. Elia moet Ahab er zeker op aanspreken, en wat Ahab te horen krijgt, we hebben het net gehoord, is niet mals. Van Ahab en zijn huis zal niets, maar dan ook niets, overblijven. Laten we dit bij alle vragen die we kunnen hebben, laten we ook dit nooit vergeten. Als er iets is wat de Heere God niet kan aanzien, dan is dat onrecht. Lees zo de Bijbel maar eens door en je komt het praktisch op elke bladzijde tegen. Onrecht in het groot, genocide, maar net zo goed ook in het klein, in het geniep, in dat wat de krant nooit haalt. Hij komt er op terug, zegt de Bijbel. Wij belijden het. Ik geloof dat Jezus Christus komt om recht te spreken over levenden en doden. Dat is een troost en tegelijk ook een schrik. Want hoe sta ik ten opzichte van mijn naaste? Van wie ben ik de naaste in deze wereld die een global village is geworden? Wat is mijn aandeel aan het onrecht in ons dorp? Bij de dodenherdenkingen kunnen we onze afschuw uitspreken over de misdaden van de nazi's, van het Japanse regime destijds en de handlangers. Maar is het allemaal wel zo zwart-wit? Nederland kent verhoudingsgewijs het hoogst aantal gedeporteerde Joden. Hoe gemakkelijk kun je in een situatie terechtkomen dat je niet meer vrij uitgaat, dat je medeplichtig wordt? Ook dat is een boodschap uit 1 Koningen 21. Het is niet een zwart-wit verhaal met alleen maar good guys en bad guys. Neem nu Agab. Agab is hier in deze geschiedenis echt niet de grote schurk en de machtswellusteling. Zijn vrouw Izebel wel. Dat was een serpent. Kwaadaardig tot op het bot. Maar zij wordt niet als de hoofdschuldige voor die moordpartij daar in Israël aangemerkt. De schuldige is en blijft Agab. En juist Agab wordt in deze geschiedenis zo menselijk en zelfs een beetje sympathiek getekend. De geschiedenis begint zo onschuldig, het begint zo gemoedelijk met een praatje over de heg. Morgen buurman, morgen koning, lekker weertje vandaag hè. Ja man, ik ben zo graag hier in Israël. Het is hier een paradijsje vergeleken met mijn paleis in Samaria, daar in die dorre droge bergen. Ik ben zo blij met mijn buitenverblijf hier. Het is mijn lust en mijn leven. En buurman, nu we het er toch over hebben, jouw wijngaard zou zo prachtig bij mijn landgoed passen. Weet je, ik zie het al voor me. Ik ga er een moestuin van maken. En dan is het helemaal af. Je zou er zo'n plezier mee doen. En ik wil ook niet dat je er een cent minder van wordt. Ik heb wijngaarden op een andere plek die mooier zijn dan die jij hebt. Je mag het in ruil hebben voor deze hier. En als je liever geld wilt zien, ook goed. Buurman, hoe lijkt je dat? Agab is hier niet zozeer de koning. Hij is de joviale buurman. Hij is de collega-boer van Naboth. Zo stelt hij zich op. Hij heeft het hier ook over gewoon mijn huis. Dat zien we in de vertaling die we net hebben gehoord niet terug. Het begint met het paleis. Maar als in de tweede regel Agab het heeft over mijn paleis, dan noemt hij het letterlijk mijn huis. Gewoon mijn huis. Niks groots, niks koninklijks. Dat is opmerkelijk. In de stijl van een Oosters heerser van die dagen had hij die wijngaard gewoon kunnen annexeren. Zo had Samuel het ook gewaarschuwd voor het volk. Denk erom als jullie per se een koning als de volken rondom willen hebben. Hij zal van uw akkers, wijngaarden en olijftuinen de beste nemen en als een dienaren geven. Bij Agab hier niets van dat alles. Zijn voorstel is gewoon redelijk. Is zelfs royaal. Het antwoord van Naboth daartegenover is dan ook ronduit bits. God bewaar me. Ik geef de erfenis van mijn vader toch niet aan u. Had best wel wat vriendelijker gekund. Het schiet Agab dan ook behoorlijk in het verkeerde keelgat. Hij is ook gewoon nijdig op die starre boer. Schopt die kerel zijn mooie plannetjes helemaal in de war. Maar hij gaat niet tot actie over. Integendeel, hij gaat helemaal terug naar Samaria en daar gaat hij op zijn bed liggen. Hij wil niks meer zien en hij wil niks meer eten en hij baalt. Hij baalt van het leven. En dan denk je bij jezelf, is dat niet een beetje overtrokken? Wat zit hier nou achter? Ik denk Agab zit in een soort padstelling. Aan de ene kant snapt hij precies waar de schoen wringt. Dat is, hij is er vaker tegen opgelopen als koning. Opnieuw dat irritante, halstarrige geloof. Nu Naboth met zijn geloofsprincipes. Doe je joviaal, doe je royaal en dan krijg je een bot nee in de naam van de Heer terug. Maar zoveel eerbied heeft Agab toch nog voor dat principiële nee, dat hij je toch ook weer respecteert. Terwijl alles tegelijk in hem in opstand komt. Want wat zijn dat nou voor principes die gewoon een goede deal frustreren? Agab kan er geen kant mee op. Ja, Nabot stond in zijn recht, ook al had hij het wat vriendelijker kunnen zeggen. Of het nou echt een uitdrukkelijk verbod was om de geërfde wijngaard in te ruilen voor een ander, dat is nog maar de vraag. Dat wordt eigenlijk nergens in de wet van Mozes expliciet verboden. Het is veel meer iets anders. Het is iets wat veel fundamenteler is dan een regeltje uit de wet. Het gaat hier om een erfdeel. En achter dat begrip erfdeel staat in Israël het diepe besef dat het land, en eigenlijk via dat land geldt dat voor de hele aarde, maar dus ook jouw stukje land, dat jouw wijngaard, dat jouw eigendom niet van jou is, maar van de Heer. Leviticus 25 zegt: het land is van mij. En daarom kun je er niet zomaar mee doen wat je wilt. Jullie zijn maar bijwoners en vreemdelingen. Dat jouw stukje land waarop jij mag leven en waar je van mag leven, is het jouw toegemeten, toevertrouwde erfdeel. Daar zit ook iets in van: op dat stukje land mag jij mens zijn. Mag jij mens voor God zijn met je gezin. En zo had God ook Nabot en zijn familie deze wijngaard toevertrouwd om daarmee mens te zijn voor Gods aangezicht en om ook daarmee te bouwen aan Gods koninkrijk in deze wereld. En dan de gedachte om die wijngaard voor het plezier van Agab in een moestuin te veranderen, stuit Nabot dan ook tegen de borst. Het erfdeel is van en voor de Heer en het is niet voor je, voor je eigen plezier. In dat praatje over de heg botsen als het ware twee werelden. Twee manieren van hoe je in het leven staat. Is het leven hier, met alle mogelijkheden die je krijgt, een recht, een bezit? En gaat het erom dat je zo prettig mogelijk daarvan kunt leven? Of is het leven hier, met alle mogelijkheden die je krijgt, een geschenk, maar ook daarin een opdracht om God de Heer zoveel als je kunt te dienen? Heel kort samengevat: is God er voor jou of ben jij er voor God? Bij Agab gaat het om zijn ik en zijn plezier. Zijn geloof in God is misvormd door de Baal-godsdienst. De Baal-god is een god die jij moet zien te paaien, waar je dingen van gedaan moet zien te krijgen. De god die jou dan ook wel ter wille moet zijn als je flink aan hem hebt geofferd. Voor wat hoort wat. Die Baal-god is dus eigenlijk een god die is er voor jou. Je moet wel een beetje zien te regelen dat hij het dan ook doet. Maar hij is er voor jou. En als de dingen dan niet verlopen zoals je in gedachten had, ondanks alles wat je ook hebt geïnvesteerd, nou, dan kun je best wel boos worden en verongelijkt. Nou, en zo ligt Agab op zijn bed te mokken, gefrustreerd. Agab is typisch een man die niet los is van God, maar die tegelijk in zijn hart van het leven met God helemaal is vervreemd. Uiterlijk een aardige, hartelijke kerel, geen slechte buurman, maar innerlijk is die verdeeld, gespleten. En dat maakt hem zo griezelig kwetsbaar voor de boze. Dat maakt dat hij zomaar een moordenaar kan worden. Izebel vindt haar man en drijft de spot met hem. Ben jij een koning? Izebel heeft er geen last van. Izebel is niet innerlijk verdeeld. Zij heeft haar doel meteen bepaald. Sta op, eet, laat je hart vrolijk zijn. Ik ga jou die wijngaard van Nabot geven. Zij leeft en spreekt vanuit een solide haat jegens de God van Israël, maar ook tegen dat leven dat niet van jou is, maar van hem, en dat je als een geschenk mag beleven. In haar visie is een koning God op aarde. De aarde is van de koning en hij mag daar dus mee doen wat hij wil. Daarvoor is die koning. En wee degene die hem daarin dwars ligt. Die begaat een doodzonde. Majesteitsschennis. Ach, die man van haar heeft nog altijd last van zijn bijbelse opvoeding. De stumper. Maar zij zal eens even laten zien hoe een echte koning optreedt. En Achab, innerlijk verdeeld, gefrustreerd, begeerig, innerlijk zwak. Laat haar begaan. Hierin schuilt dus het dodelijke gevaar als het geloof in de levende God en een leven met hem uitgehold wordt. Als de kerk van Jezus Christus in deze wereld niet meer voor alles Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zoekt, dan word je als mens, als samenleving en als kerk griezelig kwetsbaar voor als de boze toeslaat. Och, je leeft fatsoenlijk. Je leeft goed. Je bent een prima medemens en een prima buurman. Maar het is zo flinterdun. Want alwee, als dan een van die handlangers van Satan opduikt en jouw innerlijke zwakte en verdeeldheid en stuurloosheid uitbuit en misbruikt. Isabel. Hitler. De antichrist kent vele gedaanten. Puur duivels is het plan van Isabel. Duivels in het motief. Het motief is mens. Jij bent zelf God op aarde. Jouw wil is wet. Jouw wens is het eerste en het grote gebod. Duivels is ook haar plan in opzet en uitvoering. Het is zo doortrapt. Het is zo listig. Isabel maakt in haar plan gebruik van restanten bijbels geloof. En tegelijk speelt ze in op gevoelens van onbehagen. En de gemeenste truc is, ze maakt medeplichtig. Ze maakt dat mensen meegaan in haar complot en dan pas te laat tot de ontdekking komen dat ze fout zitten en dat ze eigenlijk niet meer terug kunnen. Het is angstig hoe haar opdrachten daar in Israël snel en soepel worden uitgevoerd. Je hoort de hakken slaan. Tot uw orders, majesteit. Roep een vasten uit. Isabel suggereert hiermee gevaar en dreiging voor Israël. Er was nog maar net die grote droogte geweest. Dat moeten we niet nog een keer meemaken, mensen. Roep een vasten uit. En ontmasker het kwaad dat zich in ons midden huist. Voor het te laat is. In de volksvergadering moet Naboth voorzitter zijn. Alle ogen zijn dus op hem gericht. En dan springen twee getuigen op en wijzen Naboth aan als de oorzaak van die dreigende ramp. Hij heeft de koning begeledigd. Hij heeft de vriendelijkheid van de koning beantwoord met botheid. In Gods naam heeft hij dat gedaan. Heiligschennis en majesteitsschennis. Andere handlangers springen op en roepen, ja, Naboth is het. En de hele volksvergadering laat zich meeslepen. En de mensen zeggen tegen elkaar van, nou ja, die Naboth, hè? Vond je dat eigenlijk ook niet altijd een beetje een ongemakkelijke kerel? Ik kan je wel wat vertellen, hoor. Sympathiek hebben we hem nooit echt gevonden. Hij was eigenlijk een beetje te. Een beetje te met zijn geloof. Een beetje te met zijn principes. Eigenlijk niet om mee samen te werken. Dus hij is de boosdoener. Het verrast ons niks. Ach, moet je eens kijken, die ogen van hem staan iets te dicht bij elkaar. En die neus is wel heel erg krom. Dus, het is wel duidelijk. Weg met hem. Weg met Nabot en met zijn hele familie. Uitroeien. Endlösung van de Nabot-kwestie. In Gods naam stenig dat tuig. En het gebeurt. En er is niemand die nog de durf of misschien zelfs de tegenwoordigheid van geest heeft om een vraag te stellen. De toespraak op 4 mei, de Dam Verzet, begint met een vraag stellen. Deze vraag, mensen, waar zijn we mee bezig? Want niet Izebel, niet de staat, maar de medeburgers van Nabot, zijn buren, zijn collega's, zijn broeders, zijn het die hem tenslotte doodstenigen met zijn zonen erbij. Van gewone, nette, fatsoenlijke burgers zijn ze in een middagtijd moordenaars geworden. Dat is de gemene truc van de duivel. Mensen stapje voor stapje op hun weg brengen en dan medeplichtig maken. En dat is ook het kwaad geweest, het duivelse geweest van de naties. Beïnvloed de massa's met leugens, met vooroordelen. En stel hen vervolgens in een dilemma waarin ze moeten kiezen. En velen kozen uit zelfbehoud en werden medeplichtig aan verraad en moord. Als het gaat om je hachje, ga je maar meedoen. Op je werk, op school, in de kerk. Oh, er vloeit geen bloed. Maar er vallen wel slachtoffers. Maar jij blijft buitenschot. Gelukkig. Gelukkig? De Bijbel zegt, medeplichtig. Achab heeft zich laten leiden door zijn begeerte en werd ingepakt door de leugen. Ach wat, Izebel heeft gelijk, hij is toch de koning. Ik heb toch het recht op die wijngaard. En hij krijgt zijn zin. En hij gaat de wijngaard, zijn wijngaard, nu inspecteren. Alleen lang kan hij er niet van genieten, want daar is Elia. En Elia klieft met zijn woorden dwars door alle leugens heen. Fijne erfenis die je door een moord hebt gekregen. Elia confronteert Achab met wat hij feitelijk heeft gedaan. In het eerste besef van Achab is Elia weer opnieuw die spelbreker. Eerst met die vervloekte droogte en nu komt hij zijn plezier met die nieuwe aanwinst ook nog een keer bederven. Man, ik heb gedaan wat elke koning zou doen, dat je uitgerekend nu moet komen. Jij moet me altijd maar weer hebben, jij vijand van me. Maar Elia onthult de feitelijke situatie. Ja, ik heb u gevonden, maar niet om je dwars te zitten. Maar om u te confronteren met uw grote schuld en rampzaligheid. Letterlijk staat er, u hebt uzelf verkocht om kwaad te doen in de ogen des Heren. U hebt niemand minder dan de Heere, de God van Israël, de God van hemel en aarde, tot uw persoonlijke vijand gemaakt hiermee. De moord op Nabot Achab is het eindstation van je leven zonder God. Het is een diep ingrijpend en onthullend woord. De koning die dacht alles te hebben, bleek zichzelf als slaaf verkocht te hebben aan het kwaad. En Elia zegt, maar je bent wel verantwoordelijk. Jij hebt het gedaan, oké, door toedoen van Izebel. Maar Achab had al de God van Israël verlaten door de afgoden achterna te gaan. En op die weg is hij tenslotte tot een moordenaar geworden. En heeft hij zijn volksgenoten tot moordenaars gemaakt. Daar loopt het verlaten van de Heer en het dienen van de afgoden en het dienen van je eigen ik en van je eigen begeerte op uit. Op diefstal en op moord. Nee, je hebt het niet gewild. Maar Achab met je Baal-mentaliteit en je begeerte, je hebt wel de deur voor de duivel opengezet. Je hebt je gewoon verkocht. Het oordeel is radicaal. In het oordeel over Achab komt uit wat zijn leven en zijn regering voor waarde heeft gehad in de ogen van God. In de straf wordt openbaar hoe onmenselijk zijn bewind is geweest. Het loon van een zondig leven is de dood, zegt de Bijbel. Het levert niks anders op dan de dood. Het eindresultaat van Achabs leven en koningschap is de dood in een verschrikkelijke gedaante. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, de doden die we herdenken. Hoe kon dit gebeuren? Hoe kan dit voorkomen worden? Het is goed om die vraag te stellen. Maar dan allereerst aan onszelf. Hoe blijf ik bewaard voor de boze en voor die valstrikken die hij legt? Hoe blijf ik ervoor bewaard om medeplichtig te worden aan het kwaad? Ik denk allereerst door geen enkele illusie te hebben over mezelf. Om maar heel klein te zijn. Te verootmoedigen. Om je vervolgens dan ook maar met hart en ziel en met alles wat je hebt en weet en kunt toe te vertrouwen, over te geven aan God en aan zijn woord. Aan die Heer die met zijn bloed voor mij heeft betaald. Die Heer die ook voor mij moet bidden. Vader, ik bid u dat u hem niet uit de wereld wegneemt, maar dat u hem in die wereld bewaart voor de boze. Het is goed om ons te realiseren dat onze samenleving zo griezelig zonder God is geworden. Zo ikgericht. Dit is mijn leven en ik doe ermee wat ik wil. Een samenleving die ook kan spotten met geloofsovertuigingen en principes en daar ook boos over kan worden. Bid God dat hij ons verlost van onze ikgerichtheid. En dat we gaan verlangen om dienstbaar te zijn aan zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dat maakt je sterk. Dat maakt je weerbaar tegen de boze. Zoals Jesaja het ook zei. Dan wordt de stad weer herbouwd. Dan word je weer een bron die gaat stromen van levend water. Dat geldt ook voor ons als gemeente. En denk. Dat is het slot. Denk nooit te klein van de genade van God. Ook niet als je tot je schrik tot de ontdekking bent gekomen. Ik ga niet vrij uit. Aan mijn handen kleeft ook onrecht. Ik ben medeplichtig. Het kwaad heeft ook mij te grazen gekregen. Want zelfs Achab. Hij zag het bankroet van zijn leven en zijn koningschap en hij ging op de knieën. Of het een echte bekering was, maar voor God reden om in het oordeel toch weer genade te laten schijnen. God is de rechter. Hij veroordeelt. Maar wat hij het liefste doet, zo kennen we hem, is genade schenken. Zelfs aan oorlogsmisdadigers die zich bekeren. Er zijn er die dat hebben gedaan. God laten zien. God laten zijn in alles. In zijn heilig recht. Maar vooral toch altijd weer in zijn genade. En misschien is dat wel het allermoeilijkste. Om zijn genade te ontvangen als je het niet hebt verdiend. Maar het is onze enige hoop. En het is de enige hoop voor deze hele wereld. Amen.
De collecte die we zo meteen houden is voor Stichting Red een Kind. En tijdens de collecte wordt het lied Oceans, wat op de rouwkaart van Anneke Trommel stond, gespeeld door de band. Dan nog een herinnering aan de gemeenteavond aanstaande dinsdagavond 8 mei. Op die avond wil de kerkraad met u samen in gesprek over gemeente zijn in deze tijd. En meer in het bijzonder willen we de gemeente ook horen over een voorgenomen besluit met betrekking tot de vraag over dopen in een gastvrije gemeente. We weten dat het vakantietijd is, maar het is echt belangrijk om in gesprek te zijn hierover. Dus we hopen op een hele goede opkomst. Donderdag 10 mei, aanstaande donderdag op Hemelvaartsdag, is er in dit kerkgebouw een dienst samen met de vrijgemaakte en christelijk gereformeerde broeders en zusters. Dominee Arie van Vught hoopt dan voor te gaan en die dienst begint om 9:30. Ook daarvoor is iedereen van harte uitgenodigd.
Ik mag u voorgaan in de gebeden en we willen in deze gebeden in het bijzonder stilstaan bij Jan Schelen. We hebben een paar weken geleden al voor hem gebeden omdat er problemen zijn met zijn gezondheid en hij heeft te horen gekregen dat de uitslagen van onderzoeken gematigd positief zijn, maar dat hij wel onder behandeling blijft. Er is dus reden om te danken en tegelijkertijd te blijven bidden. We hebben van de week, zo vertellen Nienke en Gerard, een goed bericht gekregen ten aanzien van de halfjaarlijkse scan van Gerards hersentumor. De tumor houdt zich nog steeds rustig. Ook dat is reden om te danken en te blijven bidden. Ook zijn Gerard en Nienke van Gurp zaterdag 28 april 40 jaar getrouwd geweest. Ze zijn 40 jaar geleden in het midden van deze gemeente ingezegend in hun huwelijk door dominee Postma. En ze zijn God dankbaar dat hij hen in al die jaren in voor- en tegenspoed gezegend heeft. En zij willen daar uiteraard graag met ons voor danken. Uiteraard zullen we ook bidden voor de familie Trommel. Laten we samen bidden en danken. God van alle mensen, God van recht en genade, God van vrede en vrijheid, God van onze opa's en oma's, onze papa's en mama's en van onze kinderen, God van rechtvaardigen en goddelozen. Vol is de aarde van uw goedheid, Heer. Uw liefde kent in onze wereld geen grenzen. Uw geduld is onvoorstelbaar groot. Uw trouw gaat door de tijden heen. Wij zijn u er dankbaar voor. Vol is de wereld van ons kwaad. Hoe genadeloos zijn we voor elkaar. Hoe gewelddadig naar elkaar. Hoezeer verliezen we elkaar soms uit het oog. En daarom bidden we u, Heer, hoor de bittere gebeden om de vrede die niet daagt. Zie hoe diep er wordt geleden, hoe het kwaad de ziel belaagt. Zie uw mensheid hier beneden, wat zij lijdt en duldt en draagt. En daarom bidden wij u om licht in elke duisternis, om kracht in alle zwakheid, om uitzicht voor al die mensen die wanhopig zijn, om inzicht voor wie in verwarring zijn. Wij bidden u om wijsheid voor wie ons regeren, om eerlijkheid voor wie ons vertegenwoordigen, om recht en gerechtigheid bidden wij, om de komst van uw rijk, om ruimte voor hen die vervolgd en verdrukt worden. Wij bidden u om eenheid voor wie u beleiden, om geestkracht voor al die mensen die van u getuigen, om bemoediging voor allen die vervolgd worden om hun geloof. Wij bidden u om vervulling van uw beloften, om de overwinning van uw goedheid, om de komst van uw rijk op deze aarde en in onze dagen. Wij bidden u in deze tijd in het bijzonder voor de ontelbare slachtoffers van oorlogen op grote en kleine schaal. Voor mensen die te maken hebben met terrorisme. We bidden u voor al die mensen die zich inspannen om vrede te stichten. Wij danken u voor de ruimte in ons land om vrijheid te vieren. Om de moed om voor vrijheid te vechten. Om het lef om niet weg te kijken waar gekeken moet worden. Om de durf om vragen te stellen als een begin van verzet en opstanding. Heer, wij noemen de namen van Jan Schelen en Gerard van Gurp. Er is dankbaarheid. En die willen we hier naar u toe benoemen. Maar er blijft ook reden tot zorg. De noodzaak van uw aandacht en liefde. Heer, wees hen en allen die om hen heen staan nabij. Laat ze zich door u in alles gedragen mogen weten. Heer, we danken u voor allen die iets te vieren hebben. We denken vanmorgen in het bijzonder aan Gerard en Nienke van Gurp. 40 jaar mochten ze aan elkaar verbonden zijn, in goede en kwade dagen. Heer, we danken u voor de zegen die zij daarin van uw kant hebben ervaren. Dat hun leven bij alles mocht opbloeien door uw toedoen. Heer, dank voor uw goedheid hierin aan ons allen betoond. We bidden u voor de familie Trommel. Heer, dat uw troost er voor hen mag zijn. Dat ze in deze dagen mogen ervaren wat het betekent dat wij niet uit uw genade vallen. Dat ze mogen ervaren hoe het is om mensen om je heen te hebben die betrokken zijn, meeleven, meedragen. Heer, ontfermt u zich over hen in alles wat ze nu ervaren. Zie naar hen om en help hen te zien wat u ze geeft. Zegen zo ons allen. Wees ons nabij in de week die voor ons ligt. In Jezus' naam. Amen.
Dan is er nu de collecte. En ons laatste lied is: blaas met de adem van uw geest op ons. Raak ons aan, zodat uw leven komt. Hemelhoog 227.
Oceans rise, the soul rests in your Als de deur dicht is, dan zal ik je steeds zeggen. Jezus, gaan we nog even goed? Oh, leuk.
Hij staat niet aan.
Wij waren met z'n allen aan het varen op het meer van Galilea. En een hele nacht vissen leverde helemaal niets op. Daar waren de discipelen heel verdrietig over. Totdat daar een hele vreemde, onbekende man op het strand aan het roepen was van: hebben jullie vis? En gooi je net maar eens over uit aan de andere kant. Aan de kant van de roeiriem. Nou, dat was natuurlijk een heel dom idee. Want dat doen vissers niet. Maar dat leverde wel iets heel moois op. En dat gaat Niklas even vertellen.
153 vissen. En het net scheurde niet. Ook al lijkt iets totaal onmogelijk, vertrouw op Jezus. Want met hem zijn wonderen mogelijk.
De kinderen hebben allemaal een netje met vissen mee naar huis gekregen. Dat is ook één voor de dominee.
Alles waar we om hebben gevraagd in dit laatste lied, wil God ons nu geven in de zegen. En we mogen het allemaal in geloof ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de kracht en de troost van de Heilige Geest zij met u en met jou.